Beste mensen, broeders en zusters, fijn dat u vanmiddag op de gemeentemiddag aanwezig bent. Wij hebben een heel programma af te werken, dus daar wachten we niet al te lang mee om daarmee te beginnen. Even een, een dienstmededeling vooraf. Dat betreft uw kleine grut, uw kinderen, die zitten nu, kunnen nu naar de oppas in het huis van de het voormalige huis van de familie Hof. Maar na de oppas, dus na 3 uur, dan zijn ze weer voor uw verantwoording en voor uw rekening. Ook met het oog op water en slootjes enzovoorts. Want dan komt de oppas ogen tekort. Een gevarieerd programma wat we willen beginnen. Niet zoals u dat gewend bent. Met gebed van mijn kant, maar we hebben onze plaatselijke legerpredikant, dominee Teun de Ridder, gevraagd om eens iets te komen vertellen over zijn werk. Buiten hebt u al wat kunnen zien van waar hij af en toe wel eens legert, zijn bed vindt. Erg primitief, zo ogenschijnlijk. Maar in die grote rugzak van hem had hij bijvoorbeeld wel weer mooi een doek om het hierachter te verduisteren. Hij gaat ons inleiden in de dingen die hij dagelijks meemaakt en ook doet. En daar zal ook een stuk bezinning in zitten waar hij mee begint. Teun, aan jou het woord.
Heel erg leuk inderdaad om hier wat te vertellen op deze gemeentemiddag over mijn werk als krijgsmachtpredikant of legerpredikant. Wat wil ik met jullie doen? Hij doet het niet. Ja. Ik laat jullie eerst even een kort videootje zien van 5 minuten, gemaakt door Defensie, waarin je iets ziet van het werk bij de landmacht. Hoe dat er tegenwoordig aan toe gaat. En dan krijg je gelijk een beetje een plaatje van de wereld waarin ik elke dag rondloop. Nou, dan moet je je voorstellen, als je die beelden gezien hebt, dat tijdens langere oefeningen die langer dan 2 weken duren, tijdens uitzendingen, dan doe ik voor alle militairen die daar aanwezig zijn ook een dienst. Ik noem het geen kerkdienst, maar een bezinningsdienst, een dienst te velden. En die is dus heel laagdrempelig, een soort missionaire dienst zou je het kunnen zeggen. En ik dacht, het is wel mooi als jullie daarvan mee kunnen genieten. Dus ik doe die dienst zo precies hetzelfde zoals ik hem ook voor militairen echt heb gedaan. Dus ik heb er voor de rest niks in aangepast. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Daarna vertel ik wat meer inhoudelijk over het werk. Wat houdt het nou precies in? Dominee bij Defensie. En als laatste vertel ik dan nog wat over een uitzending naar Afghanistan die er voor mij aan zit te komen. Dus dat is helemaal aan het eind van de presentatie. Dus eerst even een filmpje van 5 minuten waarin je iets ziet van hoe het werkt bij Defensie, bij de landmacht specifiek en nog specifieker, ik zit bij de infanterie, dus echt bij de zandhazen op dit moment functioneert. Op zwart scherm als je wilt. Tot zover een oefening, hè? Dus dat was niet echt gelukkig. Als Nederland voeren we gelukkig niet echt meer grootschalige oorlog. Maar je moet je voorstellen, dit is gewoon beelden van een oefening zoals ik ze ook gedraaid heb. Dan zitten we dan een paar weken midden in het bos. En dan is het opeens zondag. Dan starten we een bezinningsmoment. Moet je je dan zo voorstellen, nou ja, eigenlijk een beetje net als nu, een beetje rommelig in een grote tent of gewoon onder de open lucht. En dan is er koffie en cake. Dan zet ik meestal al mijn muziek aan, draagbare muziekspeler heb ik bij me. Dan is het vaak gewoon het eerste moment gewoon van eventjes tot rust komen. Van even in een andere sfeer komen. Kun je je voorstellen als je die beelden gezien hebt. Mensen zijn heel geconcentreerd bezig geweest. Hebben eigenlijk ook geen idee meer van of het nou dag of nacht is of welke dag in de week. Want in het bos is alles hetzelfde en dan ga je 24 uur per dag door. En dan is er opeens een dominee in het veld die zegt, jongens, het is zondag. Ga even lekker rustig zitten. Leg je wapen weg. We hebben even een moment voor jezelf. Om even tot rust te komen, om stil te worden, om even weer na te denken, om weer mens te worden. En om daar iets van zichtbaar te maken, steken we dan ook altijd een kaars aan. En daar zeg ik dan bij, goed dat jullie hier zijn vanmiddag. Ik wens jullie in Gods naam een hele mooie dienst. Deze kaars die staat symbool voor het licht, voor het mooie, voor het goede. Voor mij als gelovige dan ook bij uitstek een teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Voor wie Jezus is. En dan worden de liturgieën rondgedeeld. Zou je naar achter door kunnen geven? Ik denk dat er voor iedereen bijna wel genoeg is. Misschien iemand samen doen, maar... Nou, de koffie die hebben jullie al op natuurlijk. Cake was er niet volgens mij, daar zorg ik altijd zelf voor. Maar dat had ik nu niet meegenomen. Maar je kunt je voorstellen dat dat zeker in het veld, hè, voor mensen die op noodrantsoen een paar dagen of een paar weken al bezig zijn, dat dat echt een tractatie is. Gewoon een plakje cake en een kopje koffie. Goed, volgens mij hebben de meeste mensen een liturgie. In deze dienst heb ik het thema slowdown gekozen. Want ik dacht maar gewoon heel simpel te beginnen bij de kern. De kern van bezinning, even stil worden. Even stil zitten, even aan andere dingen denken. Dan aan je werk. Aan je werk als militair of misschien ook aan de dingen die je op dit moment bezighouden. Slowdown. Maar de vraag is dan natuurlijk, hoe doe je dat? Hè? Want je kunt wel gewoon stil gaan zitten. Je kunt je mond houden. Dat is niet zo moeilijk misschien. Voor sommige mensen wel, maar daar zit je dan. Maar hoe vind je dan ook innerlijk stilte? Innerlijk rust? En innerlijk nieuwe kracht? Daar gaan we het in deze dienst met elkaar over hebben. En dan luisteren we eerst samen naar het liedje Slowdown van Douwe Bob. De teksten die zijn afgedrukt op de orde, zodat iedereen ook gewoon met de tekst mee kan lezen. En dan komt een liedje vaak nog meer binnen dan gewoon. Going nowhere, I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place. slowdown. Als je stil wordt, dan gaan mijn gedachten gelijk naar de mensen van wie ik houd. Dat is voor militairen zeker zo, als ze natuurlijk ver weg zijn van de mensen van wie ze houden. In een dienst is er daarom altijd een moment om kaarsjes aan te steken. Omdat een kaarsje eigenlijk, zou je kunnen zeggen, zo wordt het zeker ook door militairen beleefd, een soort woordeloos gebed is. Iets om te laten zien dat je ook nog ergens anders bent, dat er ergens anders mensen zijn van wie je houdt. Je kunt een kaarsje aansteken om zonder woorden je hart te luchten. En God ziet dat. En God weet wat je bedoelt. Het is gebruikelijk in dienst om dan in ieder geval één kaars aan te steken voor de militairen die op uitzending zijn. Zeker ook op dit moment zijn er ongeveer 1100 Nederlandse militairen in conflictgebieden wereldwijd. In Mali, in Irak, in Afghanistan, in Libië, in Zuid-Soedan. Daar steken we een kaars voor aan bij wijze van gebed dat God ook hen beschermt. En voor de mensen die ook zij thuis hebben. Ik nodig ook jullie uit om een kaarsje aan te steken. Voel je vrij om dat te doen. Een kaarsje voor de zorgen die je op dit moment hebt. Een kaarsje voor iemand aan wie je denkt, die wel een gebed kan gebruiken. Je hoeft er niks bij te zeggen. Je mag het gewoon hier doen, laten zien. En onderwijl zet ik een bezinnend muziekje aan van Pachelbel, Canon in D. In de Bijbel staat een mooi verhaal over iemand die stilstaat en wat dat met een mens doet. Het gaat over Jacob. Het speelt ongeveer 1500 voor Christus in Israël. In zijn jonge jaren werkt Jacob met zijn elleboog. Hij bedriegt zijn vader en zijn broer om een groter deel van de erfenis op te strijken. Maar de haast om vooruit te komen in de wereld slaat om in de haast om op de vlucht te gaan. We komen Jacob tegen op zijn vlucht. berooid en wel. Als die, net als Douwe Bob, een plek zoekt om te rusten. To lay my head tonight. Om mijn hoofd neer te leggen. We lezen dat samen. Uit de Bijbel in gewone taal. Jacob was uit Beerseba vertrokken. Hij was op weg naar de stad Charan. Toen de zon onder was, zocht hij een plaats om te slapen. Hij pakte een grote steen en die legde hij onder zijn hoofd. En zo ging hij slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een trap van de aarde naar de hemel. Hij zag engelen van God die de trap opliepen en weer naar beneden gingen. En hij zag dat de Heer bij hem kwam staan. De Heer zei, ik ben de Heer, de God van Abraham en Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult veel nakomelingen krijgen. Zoveel dat niemand ze kan tellen. Je nakomelingen zullen steeds meer land krijgen in het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. En als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen, ik hoop dat je net zo gelukkig zult zijn, gelukkig wordt als Abraham en zijn nakomelingen. Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen overal waar je heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik blijf bij je, totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb. Toen Jacob wakker werd, dacht hij, ik wist niet dat de Heer hier aanwezig was. Maar het is wel zo. Dat maakte veel indruk op hem. Hij dacht, wat een bijzondere plek is dit. Dit is het huis van God en de poort naar de hemel. Ik noem het een mijmering en geen preek wat nu volgt. Heel bewust, omdat het ook niet zo lang is. Het is een wat wonderlijk verhaal in onze oren. Over God die verschijnt en spreekt. Over de hemel die letterlijk opengaat. Boven die plek waar Jacob ligt te slapen. Aan de andere kant toch ook wel herkenbaar. Voor infanteristen, soldaten. Het slapen in de open lucht. Het zoeken naar een goede plek. Het doen met weinig middelen. Maar ook net als Jacob het van huis zijn. Je soms heel alleen voelen. En ook het leven dat soms aanvoelt als een sneltrein. Je zit erop en je kunt er niet af. Je komt soms in situaties in je leven waarin je ook helemaal niet gepland had te zullen zijn. Je maakt dingen mee die impact hebben. En je vraagt je af, waar gaat mijn reis eigenlijk naartoe? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat zijn mijn doelen? Hoe bereik ik die? Jacob die droomt erover. Ja, dat hebben wij soms nodig. Dat de oogkleppen die we overdag soms op hebben, dat die afgaan. Van hoe ik het wil en hoe ik het zie. En dat je misschien gaat dromen over een andere mogelijkheid. Een werkelijkheid die groter is dan jij. Niet meer alleen ik, maar een groter plaatje. Voor Jacob heeft dat alles met God te maken. Hij staat er niet alleen voor, krijgt hij te horen. Hij past in het plan van God. En dat geeft hem de moed en de kracht om de volgende dag verder te gaan. Ik herken daar als gelovige veel in. Voor jou is dat misschien wat anders als je helemaal niet gelovig bent. Maar onverwacht zijn er misschien voor jou ook die momenten. Als je ervoor open staat. Momenten dat je stilstaat. Dat je stil wordt en dat je denkt, hier doe ik het voor. Hier leef ik van. Jacob krijgt te horen dat zijn toekomst niet ergens ver weg ligt op de vlucht. En hij krijgt te horen dat hij er niet alleen voor staat. Ooit zal hij hier weer terug zijn. Daar zit al een levensles op zich in, toch? Je moet niet ergens anders en iemand anders willen zijn dan wie je nu bent. Hier, vandaag. Je moet niet morgen een goed mens willen worden. Je moet vandaag het goede doen. En je hoeft het niet allemaal op eigen kracht te doen. Nee, we zijn aan elkaar gegeven. En als gelovige zeg ik dan, en zelfs als je helemaal alleen bent, zoals Jacob, dan is God er ook altijd nog. Dan is er sprake van slowdown, van echte rust, van ontspanning. Het komt goed. We luisteren naar het liedje We Are Here van Alicia Keys. Een liedje waar het ook gaat over er zijn in deze wereld, er zijn voor elkaar en samen zijn. We are here, wij zijn hier. Dat is belangrijk om er hier te zijn voor elkaar. En hier te zijn met God. Daarom willen we ook bidden op dit moment. Ik doe dat in dienst altijd op de meest eenvoudige manier. En ik stel voor dat we het hier ook doen. Namelijk dat we een minuut stil zijn. Zodat iedereen zijn eigen persoonlijk gebed bij God kan brengen. Of gewoon je gedachten de vrije loop laten als je niet gewoon bent om te bidden. En na die minuut bid ik samen met jullie het Onze Vader. Laten wij bidden. Bidden we nu samen met Onze Vader, en als je het kent, mag je meebidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan luisteren we tot slot naar een liedje van Typhoon. Niet weglopen. Jacob die liep weg uit zijn leven omdat hij misschien dacht dat het gemakkelijker was. Maar weglopen is nooit een goede oplossing. Daar luisteren we naar tot slot. Fijn dat jullie hier waren om deze dienst mee te beleven. Ik geef jullie de zegen mee, zoals ik dat ook gewend ben, om in dat in de kerk te doen. Laat Gods vrede en de rust van dit moment je heel lang bij mogen blijven. Amen. Dat is de dienst. Zoals ik hem voor militairen doe. En meestal hebben zij dan nog een kwartiertje, een half uurtje om nog eventjes te blijven zitten. En eventjes met elkaar te praten voordat ze weer de actie in moeten gaan. Maar goed, wij gaan nog niet naar de pauze. Nu ik dit jullie heb laten meebeleven en ik hoop dat jullie het ook een goed moment hebben gevonden zo met elkaar ter bezinning, wil ik jullie graag wat verder vertellen over mijn werk. Deze waren we, ja. Misschien wel goed om nog eventjes te benoemen. Bij zo'n dienst, de doelgroep, dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt in zo'n dienst, is echt jongere mensen. De gemiddelde leeftijd bij mijn bataljon ligt ongeveer rond de 25 jaar, moet je je voorstellen. En die militairen die daar in dienst zijn. En tijdens zo'n dienst dan zitten ze zo'n beetje 100 man, 150 man opgepropt in een tent naar mij te luisteren. Het doel, dat heb je misschien ook wel gemerkt, is niet per se evangelisatie. Hè? Ik sta daar niet om het evangelie op een hele laagdrempelige manier aan hen uit te leggen. Maar het is heel algemeen geformuleerd als bezinning, bezinningsdienst. En mocht je er meer over willen weten, dan kunnen we daar zo nog wel over doorpraten. Dominee bij Defensie. Ja, wat doet een dominee eigenlijk bij Defensie? Muis doet het niet. Ah, kijk. Ik heb even opgeschreven. Hoe zit dat eigenlijk? We hebben dus geestelijk verzorgers bij Defensie rondlopen. Dat komt eigenlijk doordat dat in onze grondwet staat. Dat iedere Nederlander, ongeacht zijn overtuiging, de vrijheid moet hebben om zijn geloof te beleven en te uiten. Het staat er mooi geformuleerd als: ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Militairen, en daarnaast ook mensen die in ziekenhuizen liggen of mensen die in de gevangenis zitten, zijn niet vrij. Niet vrij om naar de kerk te gaan op zondag natuurlijk. En daarom is de overheid vanwege de grondwet verplicht om geestelijke verzorging aan te bieden van eigenlijk alle religies aan mensen in die omstandigheden. Dus in de gevangenis, in ziekenhuizen en ook bij Defensie. Zodat toch mensen, als ze in de gevangenis zitten, in het ziekenhuis liggen of misschien heel ver weg zijn om een oorlog te voeren, de gelegenheid hebben om daar naar de kerk te gaan. En om te kunnen spreken met een dominee. Nu snap je dan gelijk ook dat er natuurlijk niet alleen dominees bij Defensie rondlopen. We hebben 6 diensten geestelijke verzorging bij Defensie. En dat zijn 45 dominees. Protestants-christelijk natuurlijk dan. 43 almoezeniers. Dat zijn Rooms-Katholieken. 30 raadsmannen en vrouwen. Die zijn gezonden door het Humanistisch Verbond. Dus dat is geen godsdienst, maar een levensovertuiging. Dan hebben we vervolgens ook 3 imams. Moslim, 2 rabbijnen. Jood en 2 pandits. Hindoes. Die kleinere diensten van 3 en 2, die zijn eigenlijk, zitten die centraal in Den Haag en die zijn op afroep beschikbaar voor militairen die daar echt specifiek een vraag voor hebben of een beroep op willen doen. En die andere, de 3 grote diensten, protestants, christelijk, rooms-katholiek en humanisten, die zijn eigenlijk gewoon willekeurig verdeeld over alle kazernes en schepen en vliegvelden in Nederland. En op uitzending. Dat houdt dan bijvoorbeeld in dat ik dus dominee ben, ook van moslims. En ik ben ook dominee van heel veel Rooms-Katholieken, want ik ben in het zuiden, in Oorschot gelegerd. Maar dat maakt dus in dienst niet uit. He, ongeacht levensovertuiging bij mijn bataljon, ze hebben allemaal mij als dominee. Dat is natuurlijk een bijzondere omstandigheid. Hoe ben ik daar nou bij gekomen eigenlijk? Ik dacht, dat is wel aardig om jullie nog wat over mijzelf te vertellen. Ooit heb ik op deze school gezeten, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn. Daar heb ik VWO gedaan. En toen had ik nooit kunnen denken dat ik hier in dit pak zou staan. Hoe is dat nou gekomen? Nou, ik ben eerst naar Wageningen gegaan, gaan studeren. Ik heb biologie gestudeerd daar. Dus daar zul je misschien afvragen, biologie, hoe kwam die daarbij? Nou, ik woonde dus in Apeldoorn aan de rand van het bos en het leek mij altijd geweldig om boswachter te worden. Nou, daar lijkt het nu misschien wel wat op, maar dat leek me als kind geweldig, boswachten. Dat je gewoon je hele werkdag gewoon lekker in het bos kon wandelen. En dan een beetje wild spotten en zo. Dat deed ik ook graag in mijn vrije tijd. Maar ja, tijdens middelbare school kwam ik erachter dat ik misschien nog wel meer kon. Nou ja, biologie ligt in die zin wel in het verlengde. Bos en natuurbehoud in Velp heb ik ook nog gekeken naar die opleiding. Maar ik koos toch voor Wageningen. Maar toen, ik ben ook lid van de studentenvereniging daar. En op die studentenvereniging waren ze dit boek aan het lezen. Ik weet niet of je het kent, van Dietrich Bonhoeffer, Navolging. Dat was ook het jaarthema daar. En daar werd ook de vraag aan mij gesteld, die bespraken we zo ook op de Bijbelkringen daar. Wat heeft God eigenlijk voor plan met je leven? Hè? Hoe is in jouw leven nou zichtbaar dat je Jezus volgt? Nou, daar had ik eigenlijk nog nooit echt zo over nagedacht. Raar is dat natuurlijk eigenlijk, want ik ben ook gewoon opgegroeid in de kerk. Maar ik had er nog nooit zo over nagedacht. De keuze om biologie te gaan studeren, dat was bij mij niet, had voor mij niet met mijn geloof te maken. Ik ging daar toen wel over nadenken. Van, ja, wat zou God eigenlijk met mij willen? Vindt God het eigenlijk wel een goed idee dat ik biologie doe? Ja, op welke manier kan ik dat gebruiken in zijn koninkrijk? En eigenlijk tijdens het nadenken daarover werd het mij duidelijk dat ik eigenlijk daar helemaal niet op mijn plek zat. Dat God andere plannen met mij had. Ja, hoe werkt dat? Ik heb daar een roeping ervaren om theologie te gaan studeren. Dat vond ik zelf dus wel lastig, want biologie, dat was wel mijn grote hobby. Ik stond daar niet zo om te springen op dat moment. Maar goed, toch die keuze gemaakt. En ik ben in Utrecht gaan studeren. Theologie. Dit is de Domkerk. Daar waren altijd de openingen van de universiteit in Utrecht. Dus de opening van het academisch jaar. Ik heb daar zeven jaar rondgelopen als student. En vele goede jaren gehad. Maar gedurende die studie ging ik mij natuurlijk afvragen van ja, waar zal ik nou terechtkomen? Want aanvankelijk had ik het helemaal niet zien zitten om predikant te worden of zo. Dus ik dacht, ja, moet je elke zondag een preek schrijven? Ik denk, nou, volgens mij ben ik na een paar weken ben ik dan uitgepraat. Dan weet ik niet meer wat ik moest zeggen. Ik zag dat niet zo voor me. Maar ja, gedurende die studie leer je natuurlijk heel erg veel. En denk je, nou, ik heb misschien toch wel wat bagage wat ik graag aan de gemeente wil vertellen. Toen ik net klaar was, kwam er een beroep uit dit prachtige kerkje, de hervormde gemeente Everdingen. En eigenlijk heel snel is dat gegaan, ben ik daar aan de slag gegaan na mijn studie. En daar ben ik 5 jaar predikant geweest. En in die kerk heb ik aardig wat keertjes op de kansel gestaan. Maar toen, omdat ik daar ongeveer bijna ruim 4 jaar predikant was, kwam ik deze advertentie tegen. Onze militairen bijstaan, je moet het maar kunnen. Defensie zoekt predikanten, mevrouw. Gemakkelijk is het nooit, dominee bij de krijgsmacht. Maar het is altijd werk waarin je veel betekent voor mensen. Iets voor jou? Op verschillende manieren kwam die advertentie onder mijn aandacht. En die sprak me eigenlijk wel heel erg aan. Het was heel leuk om predikant te zijn in Everdingen, maar ik vond het soms ook wel eens lastig. Dat je als zondags van de kansel als dominee eigenlijk de gemeente vertelt hoe ze moeten leven. Maar als dominee zit je op maandag weer in je pastorie. En de mensen die moeten het dan maar gaan doen. Hè? Op de werkvloer, in hun gezin, waar ze dan ook heen gaan. Ze waaieren weer uit. En ik vond het eigenlijk wel mooi van het werk bij Defensie dat je meegaat echt met de mensen. Je ziet ze niet alleen op zondag in zo'n dienst, maar daarna stap je weer met elkaar in de panzerauto en je slaapt met elkaar en je eet met elkaar. Dus voor mijn gevoel kon ik daardoor veel dichter bij de mensen zijn. En daarnaast vond ik het ook mooi dat je in de kerk vaak toch het vaste publiek hebt. De mensen die er altijd al zitten, soms generaties lang. En ik dacht, ja, al die andere mensen dan, die nooit een dominee zien, die nooit iets horen uit de Bijbel. Dat is toch ook wel mooi als die daar iets van meekrijgen. Ongeveer van mijn bataljon van 600 man, ik denk als er 5 zondags in de kerk zitten, dan is het veel. De rest heeft helemaal niks met de kerk. Dus dat is mijn levensweg een beetje geweest, met een paar rare bochten dus erin. Ik ging eerst biologie studeren, toen werd het in één keer theologie. Toen werd ik dominee in een zwarte toga. En nu ben ik dominee in een camouflagepak. Zo kan je levensweg dus gaan. Misschien is uw levensweg ook wel zo gegaan, met een paar van die gekke bochten erin, die je van tevoren niet had kunnen voorzien. Maar ik heb het in ieder geval zelf zo mogen ervaren dat het echt God is geweest die mijn leven leidt, die ons leven leidt op deze manier. En ons soms brengt op hele gekke plaatsen, in rare omstandigheden. Zo, hier zie je mij staan op de foto. Dat was in januari in Polen. Moesten we allemaal marcheren met elkaar. Met mijn hele bataljon zie je me daar eigenlijk. Oh, dit is een beetje de kleine lettertjes. Ik dacht, ik vertel jullie nog eventjes precies waar ik gelegerd ben. Bij de landmacht dus, werk ik. Dat kun je zien aan dit pak. De marine loopt natuurlijk in een blauw pak. En piloten die lopen in een overal, dat ben ik ook niet. Ik werk bij de 13 lichte brigade. We hebben 3 brigades in de landmacht. Eigenlijk de hele landmacht bestaat uit 3 onderdelen, 3 gevechtsonderdelen. Eentje die is gelegerd in Havelte, helemaal in het noorden, richting Assen. Eentje is de luchtmobiele brigade, die zit in Schaarsbergen bij Arnhem. En je hebt dan in het zuiden een brigade, de lichte brigade. En die is gelegerd in Oorschot, bij Eindhoven is dat. Nou, zo'n brigade bij de landmacht bestaat ongeveer uit 4000 man. En zo'n grote brigade van 4000 man bestaat ook nog weer uit losse onderdelen natuurlijk. En een van de gevechtsonderdeel van de brigade is een bataljon. Een gevechtseenheid betekent dat ook letterlijk, een bataljon. Mijn bataljon heeft ongeveer 600 man. Dat zijn grotere letters volgens mij. Dat heet als volgt: 17 Panzerinfanteriebataljon Garderegiment Fusiliers Prinses Irene. Dat is het bataljon waar ik werk. Nou, ik zal het even kort voor jullie uitleggen. 17, alle onderdelen die in het leger hebben een nummer. Dat is makkelijk over de radio, dan weet iedereen gelijk waarover het gaat. 17. Panzer, infanterie is het. Infanterie, dat zijn gewone gevechtssoldaten. Dus wat je ook bij een soldaat voorstelt. Gewoon een mannetje met een geweertje en een helmpje. Panzer betekent dat ze zich verplaatsen met panzerauto's. Wat je in het filmpje ook in het begin zag. Dus dat is panzerinfanterie. We zijn een garderegiment. Van vroeger uit waren garderegimenten, dat waren de soldaten die de koning beschermden op het slagveld. Die rond de koning stonden. En wij zijn dan het garderegiment fusiliers. Fusiliers, dat zijn geweerschutters. En we hebben dan de naam Prinses Irene. Dat is eigenlijk onze traditie. Prinses Irene Brigade, dat was de brigade die in de Tweede Wereldoorlog opgericht werd in Engeland in 1941 om Nederland weer te gaan bevrijden. Want in de Tweede Wereldoorlog, Nederland had zich overgegeven natuurlijk, dus het Nederlandse leger bestond niet meer. Maar er waren natuurlijk heel veel mensen gevlucht naar Engeland. De Engelandvaarders, andere vluchtelingen. Mensen uit Nederlands-Indië, uit Suriname, die kwamen allemaal naar Engeland. En in Engeland werd het Nederlandse leger heropgericht. En dat heette de Prinses Irene Brigade. Nou, die tradities van die oud-strijders, veteranen, die hebben wij als eenheid nog steeds overgenomen. En bij al onze ceremonies en dingen zijn die oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog er altijd nog bij. Het is nog een klein groepje. Er zijn er nog maar 6 van in leven momenteel, maar ze zijn er nog elke keer. En dat is echt fantastisch om mee te praten. Hier zie je mij staan tijdens zo'n ceremonie. We hebben altijd op 11 januari, dat is die heroprichting van het Nederlands leger, hebben we een mooie ceremonie met een kranslegging en een dodenherdenking. Daar zijn zij ook altijd bij. Wat doe ik eigenlijk voor werk? Vraagt u zich misschien af. Nou, ik dacht om aan de hand van mijn PGU, persoonsgebonden uitrusting, wat te vertellen daarover. Allereerst, ik draag dezelfde schoenen als militairen ook dragen, van die kisten. En ik dacht, dat is wel heel illustratief. Ik draag hetzelfde pak, dezelfde schoenen. En daarmee maak ik duidelijk, en dat is tegelijk ook mijn werk, dat ik gewoon meeloop met soldaten. Ja, wat denkt u misschien, meelopen? Wat heeft dat nou voor zin, hè? Meelopen met soldaten. Nou ja, wij noemen dat nulde lijns werk. Als mensen problemen hebben, dan gaan ze naar de arts bijvoorbeeld. Als je, dat noem je eerste lijns zorg in Nederland ook. nuldelijnswerk, dat wil eigenlijk zeggen dat mensen nog geen problemen hebben. Maar wel iemand die een luisterend oor biedt, die er voor ze is. Die gewoon meegaat, die present is. En dat is eigenlijk het grootste deel van het werk dat ik doe. Ik ga gewoon mee op oefening. Ja, en wat doe ik dan? Ja, ik doe allerlei klusjes, ik praat met allerlei mensen. Ik hobbel gewoon een beetje mee. En hoe gek dat ook klinkt, dat wordt heel erg gewaardeerd. Want ik draag wel een kapiteinsrang, officiersrang. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk geen onderdeel van het leger, van Defensie. Ik mag ook geen bevelen geven, geen opdrachten aan militairen. Ik hoef ook geen bevelen te gehoorzamen. Dus ik ben een soort van onafhankelijk persoon die een beetje meekijkt, meeloopt. Ik heb mijn slaap- en rugzak hier buiten uitgerold. En dat gaat dus heel ver, hè, dat meegaan. Dat is niet alleen maar in de luxe van de kazerne. Maar dat is ook daadwerkelijk meegaan op oefeningen naar Polen, naar Duitsland. Volgende week ga ik nog naar Frankrijk, Normandië, anderhalve week mee. En op uitzending, dus ook daadwerkelijk de oorlog in. Thermosfles heb ik bij me, altijd, gevuld met koffie. Als symbolisch, hè. Ik zit ook veel op de kazerne, dan staat bij ons ook altijd koffie klaar. Militairen kunnen altijd binnenkomen, gewoon voor een gesprek, om over van alles te praten. Ze komen niet bij mij om een gesprek over God te hebben of over geloof. Daar zijn ze helemaal niet mee bezig, hè, want ze geloven helemaal niet. Maar ze zijn wel bezig met gewoon de problemen van alle dag. Met hun relatie die niet goed gaat. Als ze bijna op een echtscheiding uitkomen. En ze zijn bezig met hun baan, met hun werk. Hè. Zoals u misschien weet, bij Defensie is het heel erg bezuinigd. Dus heel veel militairen die hebben helemaal geen toekomst binnen Defensie. Ja, wat moet je dan? Als je al 10 jaar dit pak aan hebt en daar helemaal ingegroeid bent als het ware. En dan moet je in één keer de burger in. Wat moet je dan met je leven? Nou, met dat soort vragen komen ze bij mij. Om daar eens over te bomen. Ik heb hem net niet omgehad. Want die heb ik in het veld ook eigenlijk nooit om. Omdat hij zo wit is en anders wordt hij zo vies. Maar officieel hoor ik tijdens diensten deze te dragen. He, dat is een stola. Dat maakt gelijk duidelijk dat het een vrolijke dienst is. Een bezinningsdienst. Die heb ik gekregen ook van de dienst. Op uitzendingen dragen we die altijd wel. Maar in het bos is het niet zo handig. En dat kan natuurlijk ook. Niet alle diensten zijn vrolijk. He, er zijn ook wel eens uitvaartdiensten. Dan draaien we hem om en dan is het paars. He, zoals de militairen sneuvelen bijvoorbeeld. Dan dragen we de kleur van de rouw. Dat heb ik gelukkig zelf nog nooit meegemaakt. En ik hoop het trouwens ook nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk wel in de tijd in Afghanistan, in Irak, zijn er 25 Nederlanders omgekomen daar. En dan stonden mijn collega's inderdaad in hun rouwstola. Dan heb ik deze nog liggen. Eigenlijk, als we echt in het veld zijn, dan heb je natuurlijk niet genoeg aan je broekzakken. Dus dan moet je zo'n vest om. Met allemaal tasjes, dat je al je zooi en je spullen mee kunt nemen. En je helm natuurlijk, hè, die moet je dan ook op. Dus je kunt je voorstellen dat je dan aardig wat zooi bij je hebt natuurlijk. Hè. De rugzak die nu buiten staat, die moet dan ook nog op je rug. In totaal is dat aardig wat kilootjes bepakking. Maar ik dacht, eigenlijk staat het ook wel eens een heel mooi symbool voor wat wij als dominees zijn. Ik heb van alles bij me, voor iedereen. He, voor iedereen wel een goed woord en een gedachte. Dat is ook een van de belangrijkste functies die dominees bij Defensie hebben. Juist omdat we ook een iets hogere rang hebben, zijn we vaak ook adviseur van commandanten. He, De bataljonscommandant, mijn commandant, die komt regelmatig eventjes bij mij buurten. Omdat ik praat natuurlijk veel met de mannen. Hè, en tegen mij zeggen ze alles. Tegen hun meerdere. In dienst zeggen ze niet altijd alles. Hè. Want dan kun je natuurlijk een slecht functioneringsgesprek krijgen. U weet vast wel hoe dat gaat. Maar tegen mij zeggen ze wel. Dus dan komt de commandant af en toe bij mijn buurten. En die zegt dan tegen mij van ja, Wat hoor jij nou over de sfeer binnen het bataljon? Hè? Zit iedereen een beetje lekker in zijn vel? Hoor je nog klachten en dat soort dingen? Nou, dat is een hele mooie rol die ik op die manier ook heb als een soort van thermometer van het bataljon. Mijn DT, dagelijks tenue heet dat. Dat is eigenlijk mijn nette uniform. Ik had dat vorig jaar op Hemelvaartsdag aan. Misschien herinnert u zich nog toen ik voorging hier. Mijn nette uniform. Dat dragen we eigenlijk, dat heet dagelijks tenue, maar we dragen het helemaal niet dagelijks. Ja, dit draag ik eigenlijk dagelijks. Zo loop ik gewoon elke dag rond op de kazerne. Een wapen, vraagt u zich misschien af. Waar heeft u uw wapen? Nou, dat is eigenlijk het mooie. Geestelijk verzorgers bij Defensie zijn burger. Dus ik mag helemaal geen wapen dragen. Net als u geen wapen mag dragen, want ik heb geen wapenvergunning. Militairen wel. Militairen die hebben altijd een wapen op de man. Ik niet. Dat is natuurlijk best wel eens apart, hè? Dat je dan inderdaad op uitzending gaat, in gevaarlijke situaties komt en geen wapen hebt. Nou, dan kunnen we altijd nog zeggen, ik heb een zakmes nog bij me. Die grap maken wij als geestelijk verzorgers wel eens. Die is ook goed scherp trouwens. Maar in een echte oorlog daar doe je niks met je zakmes natuurlijk. Dan zeggen wij natuurlijk altijd als dominees, maar wij hebben wel ook altijd een ander wapen bij ons. Hè? Het zwaard van het woord, de Bijbel. In een speciale krijgsmachtuitvoering. De hele Bijbel in een klein boekje wat ik altijd bij me heb. Wat ik dus ook altijd uit kan lezen. Als dominee in de gemeente, als ik op pastoraal bezoek ging, dan stak ik altijd een Bijbeltje bij me. U waarschijnlijk ook, hè? Maar ik heb hem nu ook altijd bij me. En heel veel militairen verbazen zich daarover. Hè? Als we ergens midden in het bos zitten en ik tover deze tevoorschijn. Dan zeggen ze, neemt u die echt overal mee naartoe? Ik zeg, ja, die neem ik nou echt overal mee naartoe. Ja, want dat is mijn bron, mijn voeding. Dat heb ik nodig. Misschien jij ook wel. Tot zover over mijn werk. Straks mogen we verder nog vragen stellen hoor. In november, aanstaande november, ga ik naar Afghanistan 4 maanden. Dat is natuurlijk best wel lang. Dus tot en met maart 2018 zullen jullie mij niet zien omdat ik ver weg zit. In Afghanistan, daar zit het Nederlandse leger nu eigenlijk al best wel lang. We hebben daar eerst in Uruzgan gezeten. Dat was echt een soort vechtmissie, hè, tegen de Taliban. Die is inmiddels afgelopen. Daarna hebben we nog in de provincie Kunduz gezeten. Misschien herinnert u zich nog, daar hebben we politieagenten getraind. Maar ook op dit moment zitten er nog ongeveer 100 Nederlandse militairen. En die zitten daar met de Resolute Support Mission. Dus dat wil met de kernwoorden train, advise en assist. Dus op dit moment zijn de Nederlanders daar zelf niet aan het vechten. Maar ze zijn er aan het trainen, assisteren en adviseren. Nou, nog iets over die missie. Ik kom in het noorden van Afghanistan ga ik naartoe. Naar Mazar-e-Sharif. Dat is de op 2 na grootste stad van Afghanistan. Echt een grote stad. En daar zit een Duits bataljon onder commando van een Duitse kolonel. En daar zijn ook Nederlanders bij aangesloten. Oh ja, ik heb de aantallen van de... Het is een NAVO-missie. En uit al deze NAVO-landen zijn er allemaal militairen nog daar in Afghanistan. Heel veel mensen weten dat niet. Maar er zitten dus op dit moment nu nog 13.000 NAVO-militairen uit dus heel veel landen. 26 verschillende landen. Waaronder dus 100 Nederlanders en 1 GV'er. Wat doen die Nederlanders daar? Er zitten ongeveer 30 man FP, staat er, Force Protection. Dus die beveiligen konvooien daar, Force Protection. Dan zit er een MET-TF, dat is een medische taskforce van 30 man. Dus die beheren daar een operatiekamer gewoon en een huisarts en wat verplegers. Want als er met onze militairen daar wat gebeurt, moeten die wel verzorgd kunnen worden. Dus een medische personeel, 30 man. Dan zit er NSE, 20 man. Dat is een National Support Element. Daar valt ook de geestelijke verzorger onder. Dat zijn alle ondersteunende diensten voor de militairen. En dan zijn er 10 man adviseurs. En eigenlijk draait daarom daar die hele missie om die 10 adviseurs. Dus al die andere mensen zijn allemaal ondersteunend. Om die 10 adviseurs, dat zijn mensen van buitenlandse zaken vooral, van de ambassadeur, maar ook een paar hoge militairen die dus daar advieswerk doen. Die moeten daar de Afghaanse overheid, het Afghaanse leger en de Afghaanse politie dus adviseren over hoe ze hun werk moeten doen. Totaal is dat dus ongeveer 100 Nederlanders. En waarvan de meerderheid in Mazar zit, dus in het Noord-Afghanistan. En een klein gedeelte ook in Kabul, de hoofdstad. Ja, dat was het. Ik ben benieuwd wie mij eruit kan halen op deze foto. Maar goed, dat is een zoekplaatje voor straks. Zijn er nog vragen over mijn werk? Over wat ik jullie heb verteld? Kees?
Het is verbazingwekkend.
Verbazingwekkend?
Ja. Je hebt in even dingen, en dat heb ik
al de jaren door, hulpmiddelen gehad om liederen, psalmen te zoeken bij de preek. Concordanties enzovoorts. Hoe kom jij hier aan? Dan moet je toch ook aardig op de hoogte zijn van andersoortige muziek en zo en liederen.
Ja, nee, dat ben ik inmiddels wel, ja. Maar dat heeft mij inderdaad ook wat energie gekost natuurlijk. En ik vraag het ook gewoon aan militairen, hoor. Want ik ken natuurlijk ook niet alle nieuwe muziek. En de muziek die zij mooi vinden. Dus dat is inderdaad ook gewoon een beetje aftasten en een beetje vragen. Ik was een keertje op oefening en dan zat ik gewoon met een paar militairen gewoon die dienst voor te bereiden. Van ja, wat voor liederen zouden jullie nou kiezen? In een dienst. En dan komen ze met suggesties. Waarvan ik dan sommige dingen weer helemaal niks vind. En denk, nou, dat ga ik er in ieder geval niet in doen. Maar dat is inderdaad voor mij, inderdaad. In mijn opleiding heb ik natuurlijk alle psalmen en liedboeken van de kerk allemaal wel leren kennen. Maar niet alle moderne muziek. Dat heb ik extra bij moeten leren afgelopen paar jaar. Ja.
Bezinningsdiensten.
Ja.
Je gaat wel voor in Gods woord. Wat is het verschil? Want volgens mij is het wel gewoon evangelisatie.
Kijk, en op een bepaalde manier wel. Ik noem het zelf ook wel een soort van missionaire pionieren wat ik doe. Dus in zekere zin, ik vertel ze natuurlijk iets over God. En ik vertel ze iets over de Bijbel. En ik bid met ze. Maar men is er in dienst of in het leger wel allergisch voor om dat inderdaad evangelisatie te noemen. Dat heeft ermee te maken, in het verleden zijn er wel dominees geweest die dachten dat ze dat moesten doen. Die dus inderdaad heel dwingend hun eigen overtuiging op gingen leggen. En daar is het niet voor. Je moet het ook zo zien, die militairen die kunnen eigenlijk ook nergens heen. Hè? Die zitten op een oefening met mij opgescheept. Ja, als je hier op straat zou gaan evangeliseren, als mensen je niet willen horen, hè, nou, dan gaan ze gewoon verder. Hè. Dan zeggen ze, nou, tot ziens. Maar dat kan natuurlijk in dienst ook niet. Mensen komen je altijd weer tegen. Dus dan is het wel heel belangrijk om er geen druk op te willen leggen. Niet te zeggen van, ik wil jou per se iets geven. Want dat brengt dan heel veel ruis op de lijn. Terwijl als jij vervolgens ergens mee zou zitten met een probleem, moet je wel je vrij voelen om juist ook weer bij mij terecht te kunnen. He, dus daarom steken we binnen Defensie heel laagdrempelig in. Heel erg vraag gestuurd. He, niet van ik kom hier iets brengen, maar ik vraag jou wat heb jij nodig. En vervolgens kan ik daar mijn antwoord op geven. En dat zal inderdaad ook een antwoord zijn waarmee iets van God meekomt. Want ja, ik ben nou eenmaal dominee. En dat verwachten ze ook hoor. Als ik een dienst zou houden waarin ik niet het Onze Vader zou bidden of niks uit de Bijbel zou vertellen, dan zouden ze zeggen, dominee, wat maak je me nu? Je bent toch dominee? Hey, je moet wel over God hebben, hè? Je moet wel een stukje uit de Bijbel lezen. En anders kunnen we net zo goed een humanist vragen om het te doen. En dat is wel heel grappig, dat gevoel, dat geeft mij ook wel heel erg een vrijheid in die zin. Juist omdat zich dat ergens ook nog wel bewust zijn. Ik werk dus in het zuiden. De meeste mensen hebben daar een soort rooms-katholieke oorsprong. Dus aansteken van een kaarsje en zo. En een dominee die het over God heeft en een stukje uit de Bijbel leest. Dat vinden ze wel mooi. Dat hoort er ook een soort van bij voor hun. Nog wel, ja. Nee, dat is vrijwillig. Ja, die diensten zijn vrijwillig. Ja, ja, het is niet verplicht. Maar je ziet het wel vaak dat ze elkaar meenemen. Dus er komt niemand. Dat gebeurt ook wel eens. Dat is maar één keertje gebeurd al. Dat er gewoon niemand komt. Of ze komen allemaal. Dat is ook wel weer een defensie natuurlijk. Hè? Een heel sterk groepsgevoel van nou kom op, we gaan en dan gaan we met z'n allen. Ja. Ja. Dus daar moet je in die zin ook wel rekening mee houden. Dus in principe is het vrijwillig. Maar er zijn er ook heel veel die gewoon meehobbelen. En die gewoon gaan omdat er koffie en cake is. Of dat ze dan eventjes niet hun wapens hoeven te poetsen, maar gewoon even stil mogen zitten. Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Die 43 of 45 dominees die er op dit moment bij Defensie rondlopen, die komen echt uit de hele breedte van alle protestantse kerken. Dus er loopt ook een remonstrant tussen en een baptist en iemand uit de Pinksterkerk. Merendeel ook uit de protestantse kerk in Nederland, die natuurlijk ook zo breed is als ik weet niet wat. Dus inderdaad, er lopen ook vrijzinnige collega's rond. Ik probeer inderdaad nog wel zo orthodox mogelijk te blijven. De kunst is als geestelijk verzorger om te proberen toch iedereen aan te spreken. Hè, en om rekening te houden met je publiek. Hè, dat er de mensen ertussen zitten die gewoon elke week in de kerk zitten. En die wel inderdaad echt een preek willen horen eigenlijk. Maar er zitten ook mensen die bij wie de nekharen dan al overeind gaan staan. Hè, als je gaat bidden. En er zitten ook moslims onder mijn gehoor. Dus het is ja, best wel eens lastig om inderdaad een soort van gemiddelde daarin te vinden. En ook jezelf te blijven. Ja. 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 Nee, ja, inderdaad, het weg zijn, dat is niet altijd leuk inderdaad. Hè? Zeker met onze kleine kindjes is dat best natuurlijk een belasting voor thuis als je een paar weken op oefening bent of straks 4 maanden van huis. Het wordt mijn eerste uitzending, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Dus hoe dat inderdaad gaat bevallen, dat is inderdaad nog de vraag. Tegelijk is het wel zo, ik ben eerder ook gemeentepredikant geweest en dat is ook een belasting voor het gezin. Hè, dat houdt ook vaak in dat je om de 5, 6 jaar verhuist. Dat je als gemeentepredikant bijna alle avonden in de week werkt. En dan ook vaak nog natuurlijk op zaterdag je preek nog een keer doorleest. En op zondag een paar kerkdiensten moet leiden. Wat voor thuis ook soms lastig is. Hè? Van ja, wanneer is die nou eigenlijk beschikbaar, hè? Voor het gezin? En dat geeft nu wel de duidelijkheid. Dat als ik gewoon een werkweek heb dat ik op de kazerne ben. Dan ben ik ook gewoon om 5:30, 6:00. 'S Middags ben ik thuis en dan ben ik vrij. Dat is voor mij een hele nieuwe ervaring, ja. Nog meer vragen? Trouwen, dopen en avondmaal. Nou, trouwen wel. Dat zijn natuurlijk allemaal jongeren. Dus die willen ook nog wel eens trouwen. Hè? Die jongens van... Het zijn vooral jongens trouwens, hè, bij de infanterie. Er werken natuurlijk best wel ook vrouwen bij Defensie. Maar van ons hele bataljon... Van 600 man zijn er 595 ook echt man en de anderen niet. Dus dat zijn echt allemaal jonge jongens en die trouwen natuurlijk ook. En dat gebeurt regelmatig inderdaad dat ze dan zeggen van ja, het is toch wel leuk als een dominee of een dominee van Defensie of een almoezenier er dan iets geestelijks bij doet. Hè? Dat zijn ze dan natuurlijk nog wel gewend. Dus dat gebeurt wel, ja, trouwen. Ja. Overlijden ook nog wel eens, niet zozeer bij mijn eenheid, maar we hebben ook... geestelijk verzorgers in dienst die zich speciaal met de veteranen bezighouden. Zeker ook met de oudere veteranen. En die worden dan ook vaak wel gevraagd inderdaad om uitvaart te doen. Ja. Ja. Dopen en avondmaal komt voor, maar heel weinig. Het gebeurt wel als je misschien straks ook als ik op uitzending ben in Afghanistan. En er zijn daar echt een aantal mensen die kerkelijk ook echt zijn, gelovig. dan kan het zijn dat we daar met elkaar in een kleine setting avondmaal vieren bijvoorbeeld. En het is zelfs één keer gebeurd in de tijd van Uruzgan, weet ik, dat er een Alpha-cursus heeft gedraaid op Kamp Holland. En dat daar ook iemand is gedoopt, ja, een militair. Maar dat is echt een uitzondering, ja. Weet ik niet, dat zou kunnen, ja. Ja. Verder nog vragen? Anders gaan we naar de koffie. Ik had al 3 uur de tijd, dus het komt er heel mooi uit, hè. Ja, dat was het. Heel goed, mocht je nog vragen hebben, je kunt gewoon zo naar mij toe lopen, hoor. Je blijft natuurlijk hier ook, dus... Dat was het, Kees.